Goedemorgen, vroege vogels. Hè? Huh? Hoe was het tegen deze gisteren? Goed? Te enthousiasme, zeg. Het is vroeg. Ja, ik had zoiets toen ik zag dat ik om 7:45 was. Dat wordt niks, maar ik vind dit nog heel acceptabel qua opkomst. Goedemorgen, Dennis Mulder. Ik werk voor Microsoft als solution architect in een heel klein team van 25 man wereldwijd. En wij helpen onze grootste klanten met de adoptie van Microsoft Azure. Ik moet het nog steeds wennen. En deze sessie gaat over modern business apps voor die enterprise. Dan zou je misschien denken van, hey, aan de titel, ik weet niet helemaal zeker wat Azure daarmee mee te maken heeft. We worstelen nog met dat mensen snappen dat modern apps meer is dan gewoon een Windows 8 app. En daar zal ik jullie straks van alles over vertellen. De beste vragen die zijn €150 waard. Ik heb hier een paar gratis vouchers. Die kun je overigens ook elders hier op het conference krijgen. Maar om een beetje wat interactie aan te zwengelen, stel gewoon vragen, daar ben ik op mijn best. Hier nog heel even de sessiebeschrijving. Ik ga daar niet in detail op in. Ik wil jullie gewoon echt uitleggen wat wij bedoelen met modern apps. En vooral ook wat voor moderne architectuurpatronen daarmee te maken hebben. En hoe je eigenlijk ons hele portfolio aan elkaar kan knopen om echt waarde te leveren aan je eigen bedrijf of aan het bedrijf, de bedrijf van je opdrachtgevers. Ik heb uiteraard een agenda. De balkjes geven ongeveer weer hoe groot elk deel van de sessie is. We gaan het hebben over wat zijn nou modern business apps. Hier aan de rechterkant zie je mijn demo scenario. Dat is eigenlijk een end-to-end, bijna real world implementatie van wat wij verstaan onder een modern business application. Daarna wil ik even ingaan op een paar voorbeelden van grote projecten waar ik zelf bij betrokken ben geweest. Om het concept nog even iets meer te illustreren. En er, in tegenstelling tot mijn referentieapplicatie, iets echts van te maken. Dan gaan we dieper in op het Mobile Workforce scenario. En de Mobile Workforce oplossing. Kijk even naar wat code in Visual Studio, in Visual Studio Online, in Azure. Dus ik kan uitleggen hoe we een en ander in elkaar hebben gezet. We kijken ook nog even naar hoe wij Modern ELM intern toepassen op dit soort applicaties. Ondertussen is mijn vrouw mij aan het bellen, handig. Wacht even, voordat ik begin. Ik heb eventjes een video. Jij duurt een minuut of 4, meen ik. Heb even geduld en word even wakker.
There's a big focus on apps these days. Apps to make your lives easier, apps to help you schedule and get things done. There are a lot of cool apps out there for a lot of devices. At this point, a lot of companies are saying we should have our own cool app. But into this app-happy world, Microsoft would like to say, let's forget about apps for a minute or two. And talk about people, your people, because they're the ones who are actually trying to get things done. At home, at work, and on the go for the activities they value most. At Microsoft, it's not about an app for app's sake. The app has to help your people do their jobs. So now we're going to talk about modern business apps. But the key word in this phrase is business. Businesses everywhere are concentrating on the big trends of mobility, consumerization, big data, and the cloud, and how to keep it all secure. We've told our big data story in 4 short videos, so let's look at the other 3 trends. At Microsoft, we've noticed something about these trends that affect businesses. Underneath it all, they're really about people, your people, and how they work. Consumerization just means your people want to work the way they get other stuff done. And mobility means they want to do it anywhere and everywhere they are, with their tablets, phones, and laptops. That's where the cloud comes in. And with all of our integrated technology, Microsoft is uniquely positioned to keep you, your people, and your business secure. But for us, this isn't a technology solution. It's all about enabling your people on any device. People who, by the way, already have an expectation that apps make their lives easier. But having an app or apps for business doesn't just solve your business problem. So at Microsoft, we start with what you need for your business before we design you an app. And, oh, it's a much bigger and. That's better. And that app needs to grow with your people, learn with your people, consume insight from your data, and keep enabling more and more productivity. After all, your people never stop improving. Why should your modern business apps? And that is a bit of a shift in the way we used to work. Let's rewind a bit. Businesses used to be focused on processes and process improvement. If your people followed your processes and you kept improving those processes, you could expect productivity. But that exclusive focus on processes is gone. Now the focus is right where it should be, on your people. So apps need to be user-centric, which just means easy to use, and fun to use isn't a bad way to go either. Productivity then comes from your people, and your people's people, since these apps are social-enabled. And these apps keep learning and communicating with your people while sending data to your big data analysis environment and consuming insight back into the app. They learn, they grow, they never stand still. What does it all mean? It means things have changed. It used to be about desktops and software. Now it's all about users. Or, that's right, people. The good news is, with a people focus, your business will be more competitive and will attract better people who will stay longer. One of our technical guys said to say this, with modern business apps, you give your people objectives. Then your people, with their multiple devices, consume services. That's the modern business apps part. And meet those objectives. That sounds good, but here's how your people will say it. I've got a lot to do. Now I can get it done. We'd like to show you a few of the cool modern business apps we built for other companies. And then we can talk about what your business needs. Our enterprise services team is here to help you, your business, and your people with modern business apps.
Vragen, so far. 150 euro waard, hè? Nee? Is het zo duidelijk? Ik heb bijna het gevoel dat ik kan stoppen, want ik vind het best een goed verhaal, zeg maar, in een hele beperkte tijd. Dat is lastig om even te evenaren. Dus we gaan de rest van de, hoe lang heb ik nog? 67 minuten. Er dieper op in. Ja. Waar kan je het filmpje vinden? Volgens mij, ik zorg dat er in de deck, wat je kan downloaden, straks op Channel 9, een link staat. Volgens mij is je zoekt op de Microsoft site op Modern Business Apps en Microsoft Services, dan kan je het vinden. Topvraag, toch? een verhaal van twee enterprises. Ik leg het altijd op deze manier uit. Dus bedrijven hebben natuurlijk enorm geïnvesteerd in allerlei back-end systemen, SAP en andere dure dingen. Die draaien. Hè? Die draaien de business. Die zijn super cruciaal. Over het algemeen denk ik dat er echter heel veel bedrijven een beetje de gebruikers zijn vergeten. Hè, je moet best wel veel doen om een order in het systeem te krijgen. Of om jouw afspraken naar je toe te halen. Het is niet altijd even optimaal in het gebruik van jouw apps. Of vooral als je een mobile worker bent en on the go bent. Om al die systemen te benaderen. Maar die systemen zijn wel cruciaal. Hè? Dus ze zijn de mission critical systems of record, zoals je hier op de slide ziet staan. Hoge kwaliteit, er wordt veel in geïnvesteerd en dat wordt goed beheerd. Als je nou kijkt naar deze nieuwe app-wereld, de modern apps systems of engagement, dan is onze overtuiging dat je moet kijken naar integratie met die belangrijke systemen en echt de gebruiker weer centraal moet gaan zetten. Zodat hij niet tussen applicaties hoeft te switchen. Of als hij terugkomt van een afspraak in een heel lelijk schermpje en met heel veel kliks iets moet bewerkstelligen. Dus dat geeft echt een betere gebruikerservaring. En wat ook een belangrijk aspect van dit soort applicaties is, dat ze snel evolueren. Dat ze vaak veranderen en steeds weer inspelen op veranderingen in de markt of veranderingen in wat gebruikers nodig hebben. Het voorbeeld wat ik hier heb, wat jullie net zagen, het Contoso scenario, gaat helemaal over een mobiele workforce die iets wil verkopen. Het is geplaatst in een verzekeringswereld, gewoon omdat iedereen dat wel snapt en omdat daar ook echt wel uitdagingen zijn. Hey, als jij een complex product als een levensverzekering moet verkopen, dan gaat dat best wel lastig. Hè? Je komt bij iemand over de vloer, je moet een hele batterij papiertjes invullen of op papier uitleggen hoe zo'n verzekering werkt. Mensen vinden dat complex enzovoort. Dan heb je ook nog eens de complexiteit, hier in Nederland in ieder geval, met intermediairs waar je heel veel keuze hebt tussen allerlei verzekeringen. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ik heb ook van die woekerpolissen en dat soort grappen. Het kan allemaal beter. Dat is de boodschap. Nou, we gaan straks verder kijken hoe we dat kunnen doen met modern business apps. Als we vanuit Microsoft kijken naar de pilaren van modern apps, dan is voor ons het verhaal Windows, Web en Cloud. Waarom zo breed? Waarom niet alleen een Windows-app? Nou, vooral omdat je het eigenlijk al begint met het eerste moment waarmee je contact zoekt met de klant. Doorgaans via de website van het bedrijf. Tegenwoordig vanaf allerlei soorten devices. Vandaar dat hier ook staat een responsive web. Hè, een applicatie die schaalt naar het formaat van het device. Nou, Windows vooral voor de gebruiker van het bedrijf zelf, de salesman in dit geval, die je kan een verrijkte ervaring kan geven in plaats van een sapscherm, een mooie gebruikerservaring waar hij heel effectief in kan zijn en waar eigenlijk alles samenkomt. Een applicatie die niet alles kan, denk aan ERP, maar een applicatie die alles voor deze persoon heel goed kan en heel effectief kan doen. En dan natuurlijk cloud om alles aan elkaar te verbinden. Mensen die een mobiele workforce zijn, die hebben doorgaans over het algemeen nog wel een internetverbinding, maar of ze ook kunnen VPN'en naar het back-end subsysteem is allemaal maar de vraag. En dat soort connectiviteit maakt dingen vaak een stuk complexer. Als je cloud daartussen zet als de intermediary, als de broker, tussen de oudere systems of record, de oudere legacy systemen en de moderne wereld, dan gaat dat wat agility bieden, waarmee je sneller die gebruikers aan de gebruikersverwachtingen kan voldoen. Als we dan kijken naar wat voor ons modern app principes zijn, dan heb ik een heel lijstje. Cloud-enabled, zoals ik net al zei. Een responsive UI, een applicatie die echt zich aanpast aan de capaciteiten van het device. Als het een mobiele telefoon is, dan heb je natuurlijk een kleiner schermpje dan als je het op een tablet of zelfs op een 27-inch desktop PC bekijkt. Daar moet je gebruik van maken. En de omgeving dus ook wijzigen aan de hand van zo'n resolutie of zelfs op basis van de capaciteit van het device. Als er een GPS op zit, dan kan je daar over het algemeen gebruik van maken. Natuurlijk open API's. Je weet niet hoe de deviceswereld zich gaat evolueren. Dus als je een mooie API-laag aanbiedt, doorgaans via de cloud, dan kan je daar later op inspelen en die API's consumeren, ook op Microsoft, op niet-Microsoft devices of op whatever er gaat komen. Ik ben nog steeds heel bang voor wat er allemaal gaat gebeuren met die Google Glass, maar wellicht wordt dat wel het nieuwe device voor de modern business app experience. En die moet je natuurlijk ook met de juiste API's bedienen. Nou, natuurlijk volledig secure. Federated identities. Ik kan hier niet heel erg diep op ingaan. Daar zijn ongetwijfeld sessies over op Tech Days. Waar het hier vooral op gaat is je enterprise identity. Van die salesman, dat hij een single sign-on ervaring krijgt richting dit soort applicaties en niet weer allerlei andere passwords hoeft te onthouden. En ook dat zijn identity door de hele systeemflow heen gaat. Met andere woorden, dat hij in SAP alleen maar bij zijn klantcontacten of zijn afspraken of zijn bestellingen kan komen. Nou, over het algemeen natuurlijk erg data-intensief. In deze big data wereld, dat zag je net terug in het filmpje, kan je daar over het algemeen een betere ervaring mee geven. Een salesman in een verzekeringswereld zou bijvoorbeeld wat inzicht kunnen geven in welke producten door andere soortgelijke klanten worden afgenomen en de redenen waarom op basis van data research die in de backend plaatsvindt. Cross-device, je zal straks ook in mijn scenario zien dat we voor meerdere meerdere devices een applicatie hebben die aangepast is voor deze devices. En deze applicaties zijn we op dit moment ook met behulp van Xamarin geschikt aan het maken voor niet-Microsoft devices. om te bewijzen dat we open APIs hebben en dat het allemaal erg interoperabel is. Helaas heb ik die voor deze sessie nu niet bij me, maar geloof me, ik kan het zelfs straks in de source code laten zien wat of in de source code in Visual Studio laten zien waar we mee bezig zijn. Scalable. Nou is het in mijn verzekeringsvoorbeeld wellicht wat minder van toepassing. Ik heb een ander voorbeeld van Heineken waar we even doorheen kunnen gaan, waar global scale echt heel relevant is. Wat eigenlijk alleen maar dankzij de cloud echt goed mogelijk is. En over het algemeen natuurlijk ook social aware. Voor een business applicatie niet altijd even van toepassing. Vandaar ook het Heineken scenario waar we echt gebruik maken van capaciteit van Facebook om een moderne ervaring te bieden. Nou, de resultaten van dit soort principes, als je die toepast in jouw applicatie, maken de applicaties die natuurlijk erg persoonlijk en in de context van waar de gebruiker zit. Een salesman wordt niet vermoeid met dingen die niet relevant voor hem zijn. Always connected, dankzij de cloud kan je altijd bij jouw applicaties zonder dat je heel erg moeilijk met allerlei netwerkverbindingen hoeft te rommelen. En je kan altijd bij de data die jij nodig hebt. En je hoeft niet als je thuis komt nog eventjes al je orders in te kloppen. Always accessible, je kan eigenlijk ook altijd werken. Je ziet tegenwoordig steeds meer bedrijven die dat zelfs gaan aan het blokkeren zijn. Je krijgt geen mail meer tussen 6 en 6 s'avonds en s'morgens. Maar dit soort applicaties maakt dat wel mogelijk om vaker, ook terwijl je even in de Albert Heijn staat, nog even wat te doen. Ik ben schuldig, ik werk veel te veel. Ik ongetwijfeld dat jullie dat herkennen. Data intensive, de data drijft eigenlijk de ervaring. En wellicht nog het belangrijkste, IT-projecten duren lang. Kenmerk van dit soort applicaties is dat je gewoon heel snel kan inspelen. Je hoeft niet te wachten op de volgende release van SAP, maar je maakt specifiek incrementele wijzigingen en verbeteringen bijna op een wekelijkse basis. Net als Microsoft dat op dit moment doet in de cloud. Even wat voorbeelden van dit soort aspecten. Het gaat behoorlijk breed. En niet altijd is het een modern business applicatie, maar ik wil gewoon ook eventjes wat cases geven om het wat echter te maken dan alleen maar saaie kost. Dit is al een wat ouder project, wellicht hebben jullie er wel van gehoord in beeld, volgens mij is het misschien al 2 jaar geleden. Ja, bijna wel. Pottermore. Hey, zijn er Harry Potter fans hier? Nee? Valt tegen. Er zijn er 65 miljoen van wereldwijd. Harry Potter, of Pottermore, is van J.K. Rowling, de auteur van de Harry Potter boeken. En dit is eigenlijk een social network. Een social network van het formaat van Facebook uit 2005, 2006, zoiets. Ik weet niet precies hoe lang ze bestaan, maar echt behoorlijk groot. Dit systeem ging plat toen J.K. Rowling een tweet deed van we zijn open. De applicatie was niet zo heel erg schaalbaar gebouwd. Waardoor eigenlijk door wat architecturele fouten de boel plat ging. Het draaide overigens volledig over het Microsoft platform. Ik en vele van mijn collega's zijn toen betrokken geweest om die applicatie van een private datacenter over te brengen naar Azure. En toen ze weer een tweet deed, heeft alles vrolijk doorgedraaid. Op dit moment evolueert dat systeem heel erg in de zin van dat er allerlei nieuwe gamification-achtige concepten in het social network zitten, waarbij mensen met elkaar door de Harry Potter ervaring kunnen gaan. Voor de mensen met een PlayStation, daar is ook nog een bredere ervaring mogelijk, omdat Sony sponsor is. Dus hier rechtsboven staan. Dus dit is echt een immersive, media-driven en schaalbare applicatie die mogelijk is gemaakt door allerlei architectuurprincipes toe te passen, waar we straks, en zeker ook vanmiddag heb ik nog een sessie over echt large scale, mogelijk is gemaakt eigenlijk. Voorbeeldje te geven, hier draaien 500 SQL Azure databases achter. In een hele gepartitioneerde opzet om die schaal te kunnen bieden. Ander voorbeeld waar ik zelf heel nauw bij betrokken ben geweest als architect, Ik moest de logo's eventjes een beetje wegschuiven. Jullie snappen denk ik wel wat dit is. Het grootste sportevenement so far dit jaar. Ik weet niet of het het wereldkampioenschap gaat verbreken. Daarvoor hebben we de public facing website gebouwd. Nou ja, natuurlijk een global experience. Miljoenen mensen die naar zo'n website toe gaan. We hebben het letterlijk over 150 miljoen mensen die website hebben bezocht. En 25 miljard page views. Dit moet echt groot en dit moet schalen. En de verwachting is gewoon 100% uptime. Nou, mede mogelijk gemaakt door de cloud. En wederom, hele vergelijkbare architectuurprincipes als je zou kunnen toepassen in een modern business applicatie. Deze case ga ik veel dieper op in mijn sessie van om 1 uur of zo, of 1:15. Ik weet niet precies het tijdstip. Maar de sessie na de lunch, om de after lunch dip een beetje te empoweren. Een heel ander voorbeeld, veel meer in e-commerce, maar ook weer van toepassing in de zin van die API's. Je ziet daar het Microsoft Slates dingetje staan, het witte balkje. Die applicatie die ziet er zo uit, een beetje Contoso gebrand weer. De klant wilde niet met zijn logo's op slides. En wat we hier hebben gedaan is eigenlijk dankzij API's die via SharePoint overigens worden aangeboden, een moderne applicatie gebouwd voor Windows 8 in dit geval, waarmee je een ander soort e-commerce ervaring kan bieden aan klanten. Volledig flexibel en hybride ook, want de SharePoint omgeving draait on-premise. Die kan natuurlijk ook in de cloud draaien. Laatste waar ik wat dieper op inga in deze sessie. Heineken heeft eigenlijk Azure geadopteerd voor al zijn grote campagnes. We zijn zelf betrokken geweest bij campagnes rondom deze Champions League, maar bijvoorbeeld ook waren zij sponsoren van de Skyfall James Bond film. Veel branding komt hier natuurlijk in terug. En erg social. Als je kijkt op facebook.com/Heineken, dan zijn er eigenlijk altijd wel wat campagnes die actief zijn. Nou, waarom gebruikt Heineken dit soort zo'n platform voor marketingcampagnes? Vooral om brand awareness. Ze meten eyeballs. En ze willen dat jij dat ze in je hoofd komen op het moment dat jij een biertje bestelt, dat je denkt aan Heineken. En dat is natuurlijk heel lastig om dat allemaal te beïnvloeden. Dus willen ze zoveel mogelijk hun brand ziet. Campagnes falen ook wel eens. Hebben we ook met Heineken meegemaakt. Een van de eerste campagnes die we met hun deden was echt een experiment. Dat heette Serenade, waarbij je kon zingen. Een videootje kon opnemen en een beetje idols-achtig. En dat dan via social media kon delen. Nou, er waren erg beperkt aantal mensen die daar gebruik van maakten. Dus die campagne faalde. Maar je hebt ook het tegenovergestelde, een campagne wat letterlijk door het dak gaat. Het is heel lastig in te schatten. Als je aan de brandingmensen van Heineken in dit geval vraagt van, wat denk je, hoeveel mensen komen hierop af? Nou, ze hebben echt geen idee. Ze durven uiteindelijk wel een nummer te noemen, maar ze kunnen daar geen garanties over geven. Dus je moet zorgen dat ook een succesvolle campagne succesvol wordt door te kunnen schalen. En dat is erg belangrijk natuurlijk. En een belangrijke reden om de cloud toe te passen. Dus vooral hoge beschikbaarheid, hoge schaalbaarheid en vooral ook een betere klantervaring zijn redenen voor Heineken om dit te gebruiken. Zo rollen we over het algemeen dit soort campagnes uit in meerdere datacenters in de wereld om te zorgen dat de latency tussen de gebruiker en de API's over het algemeen erg kort zijn, zodat je een betere ervaring krijgt. En wellicht nog het belangrijkste, de laatste, wat echt te weinig gebeurt in mijn ogen. Ik word heel vaak bij projecten gehaald die niet zo lekker liepen. Denk aan Pottermore. Vaak wordt er niet goed getest. Weet je, het werkt allemaal wel functioneel, maar zodra er wat lood op zit, omdat iemand een tweet stuurt, gaat het systeem op zijn gat. Loadtesting en dat embedden in je hele proces is echt super cruciaal. Heel even over het functionele scenario van deze campagne rondom de Champions League. Ze wilden hier een beetje een gamification-achtig principe gaan toepassen. Waarbij je kon inloggen via Facebook. Eerst natuurlijk een heel uitgebreid filmpje voorgeschoteld kreeg, wat de lange versie is van de commercial. Ik weet niet of jullie me misschien nog herinneren. Het is iets van een jaar geleden. Toen hadden ze een campagne waarbij iemand in Brazilië 2 tickets kreeg voor de Champions League finale. En dan hupt hij in een autootje en rijdt over allerlei hobbelwegetjes naar het vliegveld. En vliegt dan naar Wembley. En vervolgens zie je hem met een Heineken biertje in het stadion samen met zijn vriendin de wedstrijd kijken. Dat was een beetje het filmpje. Nou, 2 minuten film natuurlijk online, want daar kost tijd kopen niet zoveel als tijdens de Champions League finale. En eigenlijk de doelstelling om zo'n campagne helemaal viral te laten maken. Dus mensen aansporen om te zorgen dat ze dit delen via Facebook. Nou, daarvoor hadden ze een spelletje bedacht, vandaar die 2 flesjes. Eigenlijk gewoon een pinball game. Een flipperkast waarmee je tussen 2 flesjes heen kon schieten en dan kreeg je veel punten. Nou, dat was helemaal in een voetbalsfeertje met een bal en Champions League logo's en dat soort dingen. En daarna komt het. Het idee is dat je inlogt met je Facebook ID en vervolgens ook je eigen scores kan vergelijken met de scores van je vrienden. En dan kan gaan zorgen voor dat virale aspect. Nou, ik vroeg toen aan de Heineken Business van hoeveel mensen verwacht je? Er zijn tv-commercials die ze toepassen, dus het kan ineens heel gek pieken. Dus nou, we hebben uiteindelijk gekozen voor 1 miljoen gameplays per uur, maar misschien meer. Ze konden het niet nalaten. En ja, hoe doe je dat nou? Hè? En waar... Waarom dan Azure? Ik ga heel even voor de tijd naar dit plaatje. De architectuur van deze oplossing is eigenlijk vrij simpel. Maar we hebben wel een aantal principes toegepast die misschien wat gek lijken. Die zeker ook bij modern apps in de enterprise van toepassing zijn. Het filmpje draaide gewoon op YouTube. Helemaal niet zo spannend. Facebook-pagina van Heineken. Op zich ook niet heel spannend. Als je een Facebook-applicatie bouwt, moet je die zelf hosten. Vaak is dat gewoon, in het geval van Heineken, een index-HTML-paginaatje met een verwijzing naar een Flash-game of een Flash-omgeving. Niet zo heel modern op dit moment, maar dat doen ze wel nog steeds. Eigenlijk vooral een desktop-ervaring. Die Flash-pagina en de Flash game zelf, die hosten we in het Azure CDN. Vervolgens, en daar begint het, hebben we een web API waar eigenlijk maar 3 methodes op zitten in het geval van deze game. Inloggen, sign in, je Facebook ID slaan we dan op en we slaan nog even een datum op wanneer je voor het laatste bent geweest. Scoren, als je klaar bent met je spel, slaan we de score op. En de laatste is het leaderboard. En dat is ook by far de meest complexe, omdat het spel synchroon die call doet en je op basis van de vrienden van die persoon, en iemand kan 5000 Facebook vrienden hebben, ik heb er niet zoveel, maar er zijn mensen die dat hebben, die eventueel allemaal het spelletje spelen. Dus je kan je voorstellen dat je dynamisch een soort lijst moet maken op basis van die score. Dat is best wel een CPU-intensive berekening die ook nog eens, in dit geval doordat ze het spel niet zo heel handig hadden ontwikkeld, synchroon moest gebeuren. Dus wat we doen in deze opzet om die 1 miljoen gameplays te halen, en letterlijk toen ik betrokken werd, konden we, ik meen 10 per seconde, nou dat is by far niet 1 miljoen per uur, hebben we gebruik gemaakt van table storage en blob storage in Azure. Dat filmpje dat draait eigenlijk in blob storage en dat wordt gecached door het CDN, daar krijgt de gebruiker toegang toe als hij naar de Facebookpagina gaat. Vervolgens zoekt de Flash game contact met de API om die sign-in te doen. Die sign-in die gaat eerst even naar table storage om te kijken of je er al een keer eerder bent geweest. En geeft wat informatie terug. Daarna gaan eigenlijk alle schrijfverzoeken die we doen, dus die scoren opslaan of ook Het inloggen, opslaan wanneer je voor het laatst bent ingelogd en zo, gaat altijd via een queue. Waarom doen we dat? Omdat wij een sync worker hebben die eigenlijk ervoor zorgt dat alle data ook in alle andere datacenters wordt opgeslagen. Deze omgeving draaide in, ik meen, drie of vier datacenters over de hele wereld verspreid. Om te zorgen dat die gebruikers dicht bij de data zitten. Daarvoor hadden we zelfs 4 queues in elk datacenter. Die worden geconsumeerd door zo'n sync worker. Die draait in de alle andere datacenters. Ik heb zo direct een plaatje wat dat visualiseert. Het is nogal een brei. Maar dit stelt ons wel in staat om alle schrijfacties naar table storage in dit geval, wat uiteindelijk onze bottleneck bleek te zijn tijdens load testing. Dat zorgt ervoor dat we de schrijfacties zeg maar even kunnen queuen, even wat langzamer het systeem in kunnen stoppen. Terwijl we tegelijkertijd alle leesverzoeken die synchroon zijn, waar een gebruiker op zit te wachten, wel gewoon konden afhandelen. Als je kijkt naar hoe dit dan draait in de datacenters, dan gaat dat dus zo. Als je 1 datacenter hebt, je doet daar het opslaan van je score, dan stuurt hij dat in feite naar alle andere datacenters. Maar alle andere datacenters doen eigenlijk hetzelfde. Dus ook daar kan een score opgeslagen worden en die kan gesynchroniseerd worden naar alle andere datacenters. Duidelijk zover? Nog steeds, hè? €150 voor een goede vraag. Ik zeg het nog maar een keer. Vervolgens passen we een concept toe van scale units. Wat voor ons een scale unit is, is een setje aan resources. In deze architectuur een webrol, table storage en een workerrol. Die een bepaalde capaciteit heeft en een bepaalde set aan werk uit kan voeren. We zoeken uit hoe groot zo'n scale unit moet zijn aan de hand van onze load tests. Om voorspelbaar te kunnen schalen naar de benodigde capaciteit. Loadtesting doen we overigens ook altijd vanuit de cloud. Als je dat buiten de cloud doet, dan zit het internet soms in de weg. Zo vindt ons datacenter het ook niet zo fijn. Als je vanaf 1 IP-adres loopt te loadtesten, dan wordt dat gauw gezien als een DDoS-attack en dat soort dingen. We doen het dus vanuit het datacenter. Dat heeft ook nog eens als voordeel dat je geen bandbreedtekosten hebt tijdens je loadtesting. En eigenlijk op basis hiervan kwamen we erop uit dat we een set aan resources moesten uitrollen in een stuk of 4 datacenters om deze capaciteit aan te kunnen. Vanmiddag ga ik nog even iets dieper in op ook deze case en hoe we datadistributie hebben gedaan in het geval van dat grote sports event wat ik net introduceerde. Laten we nu even teruggaan naar de mobile workforce en het scenario. Tenzij er vragen zijn. Vraag het toch nog een keer. Tot een beetje aan. Het is vroeg, hè? Ja? Voor loadtesting in Azure gebruiken we gewoon Visual Studio. De Visual Studio loadtesting tooling. Ik ga je toch een kaartje geven. Goeie vraag. Natuurlijk hebben we nu in Visual Studio Online ook een dienst waarmee je loadtesting kan doen. Toen dit soort projecten uitgevoerd werden, was die tooling er nog niet. Nu zou ik die overwegen. Ook voor dit soort projecten, zeker voor dat grote sportsevent, verwacht ik eerlijk gezegd dat het Visual Studio Online omgeving niet eens voldoet. Waar je wat meer controle nodig hebt. En daarvoor hebben wij een heel geautomatiseerd proces ingericht om naar een heleboel Visual Studio Load Agents uit te rollen in de cloud. Waarmee je die load zou kunnen genereren. Het is wel vrij specialistisch werken, is onze ervaring. Je moet niet alleen load genereren, je moet ook de data die je haalt uit je instrumentatie van je applicatie kunnen interpreteren en kunnen vaststellen waar de bottlenecks zitten. In het geval van Heineken zat uiteindelijk de bottleneck in table storage en hebben we onze data veel meer moeten partitioneren om de schaal te kunnen halen. Beantwoord de vraag, hoop ik. Top. De Mobile Workforce Solution Accelerator. De pijnpunt die we hierin proberen te adresseren is ondersteuning voor meerdere soorten devices. Ook non-Microsoft devices. Om het hele proces van complexe product sales te verbeteren. En eigenlijk, in het geval van verzekeringen, meer verzekeringen te verkopen. Je kan dit scenario ook heel goed plaatsen in bijvoorbeeld een field engineer-achtige omgeving. Waarbij mensen apparatuur repareren, bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook een soort mobile workforce scenario die informatie nodig heeft over het product als hij de reparatie aan het uitvoeren is, maar ook informatie nodig heeft over waar hij heen moet en moet opslaan wat hij heeft gerepareerd en wat de kosten zijn. En eigenlijk, nou ja, de klant wat meer centraal zetten en ook de gebruiker van de applicatie wat meer centraal zetten. Dus wat doet de oplossing? Die gebruikt eigenlijk social media-achtige omgeving en de publieke website om leads te genereren. En die rechtstreeks naar de Salesforce toe te sturen, zodat die direct een afspraak met de gebruiker kunnen maken om de verkoop te kunnen accelereren. Ik zal dat zo direct een en ander laten zien. Dus schedule appointments. En vervolgens enabled het de verzekeringsagent om een complex product als verzekeringen beter uit te leggen aan de gebruiker en wat meer vertrouwen te gaan genereren bij die gebruiker. De voordelen, natuurlijk kan de salesman overal aan het werk en zijn complex product beter verkopen. Bring your own device is in dat kader natuurlijk ook een belangrijk aspect, zeker in een markt als Nederland waar de verzekeringsagent wellicht geen device van de verzekeringsmaatschappij heeft, maar meerdere verzekeringen verkoopt en zijn eigen device heeft. Hier zie je de Contoso Life Insurance web applicatie. En daar kan je heel snel eventjes een quote krijgen als eindgebruiker en vervolgens snel een afspraak maken. Ik zal het zo direct demonstreren. Daarnaast hebben we wat mobiele applicaties. Je ziet bijvoorbeeld in het midden, hoewel dat een alternatief voorbeeld is, de Woodgrove Bank, maar heel vergelijkbaar scenario, dat eigenlijk de mobiele website geopend is, of nee, dezelfde website geopend is in een mobiele, op een mobiel device en de applicatie zich aan de hand van responsive UI, bootcamp-achtige frameworks, zich schaalt aan de hand van de resolutie van het scherm. Aan de linkerkant zie je een native Windows Phone 8 applicatie die de agent kan gebruiken om zijn appointments te bekijken. Momentje heel even, ik bedenk mij ineens dat ik iets had moeten doen wat ik nog niet heb gedaan. Dat gaat ons zo tijd besparen. Zo. En daarnaast hebben we voor de gebruiker, voor de salesman, een tablet-applicatie gemaakt waar hij ook weer zijn afspraken kan zien, maar waar hij ook kan uitleggen hoe zijn producten werken. En overigens ook nog contact kan zoeken met zijn collega's. Alles om sneller de verzekering te kunnen verkopen. Even een demo. Ja, gaan we weer even terug over load testing. Prima. Ja, een hele goede vraag. Ik zal de vraag voor de recording even herhalen. De vraag van meneer is, als je nou toch meer load krijgt op je systeem dan je had verwacht, hoe gaat dan de schaling daarvan? In mijn optiek moet je daarover nadenken terwijl je je loadtests en je architectuur doet. En bij voorkeur moet je inspelen op gedrag in de applicatie om op te kunnen schalen. Je kan het in het platform heel bazaal doen op basis van CPU usage bijvoorbeeld, of request per second, en op basis daarvan gaan autoscalen. Als je dat nauwer brengt naar jouw applicatie workload en daar aspecten uit haalt op basis waarvan je schaalt. Denk aan binnenkomende orders of de diepte van de queue in het geval van worker roles. Dan kan je het beter toespitsen. Core voor mij is, zorg dat je erover nadenkt als onderdeel van je architectuur. En maak het geen afterthought. En tools als autoscaling zijn daarin denk ik cruciaal. Maar je moet nadenken hoe je die metrieken goed inregelt. Hoe deze omgeving wordt beheerd. Ook weer, daar moet je over nadenken, vind ik, als onderdeel van je project. Overigens, ik moet je natuurlijk een kaartje geven. Gaat hard nu. Wij hebben daarin met System Center bijvoorbeeld uitgebreide tools beschikbaar. Alleen ook daar moet je weer nadenken, wat ga ik meten? Ik ga hierin iets dieper in op mijn sessie vanmiddag over dat grote sports event, hoe we dat hebben gemonitord. Belangrijk aspect daar is dat eigenlijk ons monitoring systeem nog groter moest zijn bijna dan de applicatie zelf. Omdat als je al die instrumentatiedata gaat verzamelen van jouw workload, dan gaat dat bijna exponentieel, wordt dat groter dan de daadwerkelijke workload zelf. Afhankelijk van natuurlijk wat voor log levels je instelt. We hebben daar allerlei smaken voor in monitoring tooling. Helaas is dit niet een monitoring sessie, maar ik neem hem graag nog even offline verder op. Nu ga ik qua tijd een beetje lastig. Ik wil heel eventjes de applicatie laten zien, om jullie een gevoel daarbij te geven. Ik heb hem hier. Ik zei net steeds dat responsive UI, nou, als ik het window heel groot maak, dan... Je hebt het waarschijnlijk wel eens eerder gezien. Als ik mijn mobiele telefoon open, dan ziet hij er zo uit. De applicatie is redelijk eenvoudig in eerste instantie. Stel, ik kom op deze omgeving uit. En ik wil een quote van 450k voor een levensverzekering. Dan kan ik hier een estimate aanvragen. Oh, dat gaat lekker. Dan had ik dit al openstaan. Het draait op een free Azure website, dus die moet even wakker worden. Ik had hem even moeten opwarmen, maar ik was even met Frank in gesprek vanmorgen. Ook belangrijk. En zo'n lelijke melding hoort niet, vind ik. Maar dat zit wel in dit voorbeeld. Ook daar vanmiddag meer over. Ik krijg nu een quote. Wat dit letterlijk heeft gedaan, hoewel het een mock is, hij is helemaal naar de backend gegaan, naar SAP bijvoorbeeld, om deze quote uiteindelijk uit te rekenen. Vervolgens kan je hier inloggen, in ons geval met een Microsoft account of met een Google account. Hier maken we gebruik van Azure Active Directory capaciteiten om dat soort authenticatie mogelijk te maken. Ik log even in met mijn Microsoft account. Ik ben daar al op ingelogd, dus je zal nu geen password prompt zien. Ik heb ook al eens eerder een quote aangevraagd, dus in de database van Contoso staan alvast bij mijn gegevens. Dit is mijn echte nummer. Als je hulp nodig hebt, bel. En als ik nu op continue druk, dan zal hij een afspraak inschieten met de representative. Ik krijg nu ook een push notification. Ik weet niet waarom ik er twee krijg. Maar dat zal Murphy wel zijn. Want als ik nu context switch en als agent zeg maar ga kijken in mijn Windows 8 tablet applicatie. En even sync. Dan zie je hier die afspraak die ik net heb ingeschoten. Deze applicatie werkt ook volledig offline. We maken daar gebruik van een open source offline store, die overigens op meerdere platforms beschikbaar is, SQLite. Die eigenlijk alle afspraken en contactgegevens enzovoort naar zich toe haalt, zodat de applicatie ook werkt als ik bij de klant op bezoek ben en geen verbinding heb. Hoewel dat tegenwoordig ook nauwelijks nog gebeurt. Daarnaast zie ik wat nieuwsinformatie van het intranet, zeg maar. En zie ik wat van mijn collega's hier terugkomen. Nou, het is natuurlijk volledig touch-enabled. En het is ook nog multi-language. Dat was de website ook. Nou kan ik hier in verder voor de oplettende kijker. Ik had net 450.000 geselecteerd. Er staat hier 500.000. Het is een beetje een mock-up. Dat getal gaat niet goed mee. Zoals je straks kan zien, hebben we daar een work item voor. Hier kan ik, je moet je nu voorstellen dat de agent zeg maar naast de gebruiker zit en nog wat meer informatie nodig heeft om te bepalen wat voor soort levensverzekering hij daadwerkelijk nodig heeft. Dus de geboortedatum is daarin een handige. Nou, is 1 april 2014, niet zo heel realistisch, maar laten we er een ander getal van maken. Nou, je moet wat informatie geven over of je rookt en een historie van kanker hebt. Ik vind dit niet zo heel gezellig. Laten we gauw doorgaan. Nou ja, of je getrouwd bent, hoe je gezinssamenstelling eruit ziet, hoe oud je vader ooit is geworden. Dat soort informatie is helaas informatie die wordt gevraagd in het geval van levensverzekering. En dit scherm stelt de agent in staat om uit te leggen hoe bijvoorbeeld term life insurance werkt versus whole life insurance. En dat vervolgens ook over elkaar plot en met de premie een beetje kan spelen, zodat er inzicht wordt gegeven in hoe die verzekeringen werken. Mocht hij nou een vraag krijgen die niet direct zelf kan beantwoorden, kan hij natuurlijk altijd eventjes via Skype contact zoeken met zijn collega's. Vervolgens kom je ergens op uit, hè, en een maandpremie uit. En kan je zelfs aan de klant vragen om op basis van het tablet even een krabbeltje te zetten. Natuurlijk met een pen, die heb ik hier even niet. Om de aanvraag te doen voor de polis. Als je volgens weer op OK klikt, zal de agent uiteindelijk ook weer wat berichtgeving krijgen. Via push notifications. En kan de gebruiker in zijn profiel op de site informatie krijgen over de polis. Dus hier staat wat over term life insurance. Ik heb hem al meerdere keren uitgevoerd, dus je ziet dat ik wat meer polissen heb. En hier zie ik informatie over mijn agent die me hierbij bij heeft geholpen. Nou, is by far het is veel interessanter denk ik om het over architectuur te hebben dan in zo'n simpel demootje te kijken. Dus laten we dat doen. Ja. Hele goede vraag. Ik moet je echter wel teleurstellen. De voorbeeldcode is op dit moment Microsoft IP. En ik kan dat niet met het brede publiek delen. Anders dan wat ik je wel kan aanbieden is een gesprek met ons aan te gaan om het daarover te hebben hoe we het wel kunnen delen. De source code kan ik niet, helaas niet zo publiek beschikbaar stellen. Het heeft te maken met wat intellectueel eigendom. We zijn overigens wel bezig om het wel te gaan doen op termijn. Maar de legal mensen werken niet altijd even goed mee. Even de componenten van dit hele systeem. Zoals je ziet maken we gebruik van heel veel componenten. En ik vind dat altijd wel jammer. Ik probeer het een beetje samen te brengen in zo'n sessie als deze. He, want je kan hier naar allerlei individuele sessies van de individuele technologie gaan. Maar ja, hoe maak je het nou real? Ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor jullie en overigens ook voor ons. Dus ik hoop dat dit een beetje helpt daarin. Als je kijkt aan de services kant, dan hebben we de API echt draaien op Azure websites. Super handig, super snel deployment faciliteit om daadwerkelijk mogelijk te maken dat je snel kan itereren over je applicatie. We gebruiken ASP.NET Web API in de volgende versie van dit systeem. Gaat veel meer over naar nog meer opener API's. OData, weet ik wat allemaal wat ze allemaal aan het doen zijn. SQL Database voor het opslaan van de informatie van de klant. Bijvoorbeeld je telefoonnummer en dat soort informatie. Azure Active Directory, zowel voor het inloggen van de bezoeker op de website, hè, dat Microsoft en Google account wat je zag. Daar kan je Facebook bijvoorbeeld ook nog aan toevoegen. En Azure Active Directory voor de sales agent om met zijn corporate credentials te kunnen inloggen. Azure Access Control is specifiek het onderdeel van Azure Active Directory waar je kan federeren met Facebook en Google ID's enzovoort. Vervolgens gebruiken we Service Bus Relay om te praten met de back-office systemen. Dat zijn in ons geval MOCs, hè, en dat is ook vaak in een project waar de uitdaging zit. Hoe ga je nou integreren? Service Bus Relay stelt je eigenlijk in staat om een API die je on-premise hebt via de cloud aan te kunnen bieden aan applicaties of aan andere cloud omgevingen. En op die manier, zonder dat je een gaatje in de firewall hoeft te prikken, toch een back-office applicatie kan benaderen. Notification hubs natuurlijk om push notifications naar mobiele devices te sturen. Notification hubs ondersteunt Android, Apple en Microsoft devices. Zonder dat je daar zelf administratie over hoeft bij te houden rondom de metadata van wie heeft welk device en in wat voor soort informatie is hij geïnteresseerd. En dan gebruiken we cloud services voor de implementatie van onze backend, onze fake backend. Ik zal straks even laten zien hoe het er in Azure uitziet. De webapplicatie draait op Azure Websites, is eigenlijk gewoon een standaard ASP.NET MVC site met een aantal frameworks die we gebruiken, zoals Bootstrap. We hebben een phone-applicatie in Windows Phone. Zoals ik zei, we zijn bezig, die kan ik helaas op dit moment niet demonstreren, met een Android en iOS app die dezelfde API consumeert. En SQLite wordt gebruikt voor het offline opslaan van de data, zodat het applicatie ook werkt als je geen verbinding hebt. En de tablet-applicatie eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus dan kijken naar de architectuur, dan zie je aan de linkerkant alle clients staan. Dus de tablet-applicatie, phone-applicatie, de browser. En een stukje telematics, dat scenario hebben we nog niet, heb ik helaas niet in deze demo zitten. Ik kan voorstellen dat we in deze architectuur ook nog wat informatie uit van ander soort Internet of Things-achtige devices halen. Nogmaals, deze architectuur is generiek. We zien die niet alleen maar in dit scenario terug. Voor field engineers bijvoorbeeld zou het heel handig zijn als je nou over informatie van vrachtwagens of vliegtuigen of andere voertuigen of televisies naar binnen zou kunnen halen om iemand alvast iets te laten repareren wat aan het stuk gaan is, in plaats van wachten tot het daadwerkelijk stuk gaat. In de cloud draait dan de web API en de MVC website. En Azure Active Directory, Access Control. En backend communicatie via Service Bus Relay. En de API's en de website sturen ook de notification hubs aan om die berichten te kunnen sturen. Heel eventjes een korte demo over hoe dit er in Azure uitziet. Ik heb hier mijn Azure subscription. Ik heb even gefilterd op mijn interne subscription. Je ziet hier de Contoso Live Services API, wat gewoon een Azure Websites omgeving is. Daarheen gaan en liever downloaden natuurlijk, want het is een API. En dit is de website die ik jullie net heb laten zien. Draaien beide in West-Europa. Vervolgens heb ik hier een cloud service die eigenlijk de back-end applicatie implementeert. Wat we in het plaatje net hier zagen. Deze on-premise systemen. Mijn muis aan de goede kant, die zijn daarin geïmplementeerd. We hebben twee SQL databases. Ik heb ook een deployment in de US. Dat is hem niet. Hier deze database en deze, dat zijn databases voor de service en voor een stukje van de API die we op die manier hebben gescheiden. En in Azure Active Directory is het interessant om eens even te kijken naar de applications. Hier zie je dat we de API eigenlijk ook beschermd hebben met dezelfde credentials. Ik heb in het begin gezegd, toen ik het had over een van de architectuurprincipes met betrekking tot security, dat we natuurlijk de identity willen flowen door het systeem heen. Dus op het moment dat een agent inlogt, wil je eigenlijk dat hij alleen bij de polissen kan van zijn klanten bijvoorbeeld. Nou, hier zijn die applicaties, de webapplicatie, maar ook de twee native applicaties, de Windows 8 applicatie en de Windows Phone applicatie, geregistreerd als een applicatie waardoor je via Azure Active Directory kan authenticeren en op die manier informatie kan geven aan de API wie er ingelogd is in de applicatie. Wat ook al een aardige faciliteit is van Azure Active Directory. Ik heb hier Terry Adams staan, dat is mijn salesman. Die staat hier verder geregistreerd. Deze omgeving kan je ook synken met de corporate Active Directory. Natuurlijk heb ik geen corporate Active Directory als cloudman meer. Maar je kan je voorstellen hoe dat verder werkt. Je kan ook multifactor authentication hier managen. Als ik wil dat Terry multifactor authentication moet doen, en bijvoorbeeld dus een sms'je krijgt op het moment dat hij in wil loggen. Oh, that didn't work. Eén moment. Ik sla dit maar heel even over. Maar je kan voorstellen, je kan een vinkje zetten en daarmee krijgt hij een berichtje voordat hij op het moment dat hij inlogt om het een en ander wat veiliger te maken. Zeker in deze wereld met heartbleeds en dat soort grappen. Een welkome toevoeging voor enterprise scenario's, denk ik. Vraag waar? Daar. Dat is ver weg voor mijn... Oké, de vraag is dat ik gebruik maak van Microsoft account voor de consument. En de vraag is of dat wel veilig is. We gebruiken dat alleen voor de consument. Dus als ik inlog op de webapplicatie, deze. Hier ben ik ingelogd met de credentials van de consument. Als ik inlog op de tabletapplicatie, ik heb dat helaas niet laten zien, want daar heb ik mijn credentials gecached. Dan log ik in met corporate credentials van Azure Active Directory, wat gelinkt zou kunnen zijn aan de corporate Active Directory. Buiten dat, een Microsoft account, het enige wat die aan privé-informatie aan je geeft, hè, in de vorm van een claim, is een unique identifier. Noemen ze een... ik weet even niet meer wat de naam is, een UUID of zo. Het is een unieke key... wat niet terug te herleiden is naar een e-mailadres of naar iets anders. Je zal dat zelf moeten koppelen aan je CRM-systeem om vast te stellen welke klant van jou dat is. En in deze architectuur draait over het algemeen de klantendatabase of het CRM-systeem in de back-office, in de on-premise omgeving. Dus ja, het is allemaal veilig te krijgen. Je kan het natuurlijk ook allemaal heel onveilig maken. Het is nog steeds, je vertrouwt op hoe ontwikkelaars hiermee omgaan, zeg maar. We gaan even terug naar de slide. Ik heb nog 16 minuten. Nog even een stukje over Application Lifecycle Management. Waar we eigenlijk op dit moment naartoe aan het gaan zijn, denk ik, is eigenlijk alle barrières die er vaak in de enterprise zijn aan het slechten. Je wil dat zo'n Plan, Develop, Release, Operate cycle... zeker voor dit soort applicaties, veel sneller gaat. En continu wil je leren hoe de gebruiker de applicatie gebruikt en wat zijn behoeftes zijn om daar direct op in te kunnen spelen, in plaats van projecten van maanden te kunnen doen. Ik wist niet dat er zo'n mooie animatie in deze slide zat. Wat je dus eigenlijk meer en meer aan het doen bent, is plannen. hè, storyboarding in de agile, volgens de agile principes aan het doen ben. Om de work items die je in je backlog krijgt te gaan prioritiseren op basis van de behoeften van de gebruiker. Zodat je die sneller kan ontwikkelen met een source control systeem in de cloud, wat ons betreft. En ook daar bieden we uiteraard keuzes. Erg handig in de sfeer van cross-team collaboration. Deze oplossing die ik vandaag heb laten zien is letterlijk gebouwd door een erg gedistribueerd team met mensen in India, mensen in Redmond en mensen in Europa die samen moeten werken. Als je dat allemaal in de cloud hebt staan, dan kan je bijna een follow-the-sun-achtig principe toepassen in het doorontwikkelen van zo'n applicatie. En conform de vraag die eerder werd gesteld met betrekking tot load-testing, die omgeving heeft ook nog eens een load-testing-omgeving draaien, die je bijvoorbeeld in de nacht van de ontwikkelaars die in India aan de gang zijn, kan laten draaien, zodat je de volgende dag de resultaten terugkrijgt. Op basis van natuurlijk een omgeving waarbij je continuous integration doet, waarbij elke check-in een build veroorzaakt en mogelijk zelfs een deployment naar de cloud die je vervolgens kan loadtesten. Dit soort zaken hebben we ook allemaal in deze omgeving geautomatiseerd met behulp van een product wat we recent hebben gekocht in release. Recent, dat is denk ik alweer een jaar geleden. Wat eigenlijk de hele release cycle, eigenlijk de brug tussen naar de linkerkant van deze slide, de ontwerp- en ontwikkelkant integreert met de hele wereld van het beheren van applicaties en het uitrollen van nieuwe versies verder automatiseert, zodat mensen nauwer met elkaar samen kunnen werken. Eigenlijk zijn we naar een wereld aan het toe gaan waarbij alles continu gaat. We begonnen een aantal jaar geleden met continuous integration. Je checkt code in en er worden tests afgetrapt op de buildserver of er wordt een build gedaan. Vervolgens ga je naar continuous delivery, naar deployments, naar testomgevingen. Wellicht zelfs uiteindelijk deployments naar productieomgevingen. Ik ken inmiddels een paar klanten die dat letterlijk doen. Elke dag een release op hun corporate website. Vooral ook om voortdurend continu feedback te krijgen. Wat je steeds ook meer ziet in Azure websites bijvoorbeeld, is het concept van deployment slots. In een volgende versie wordt het zelfs mogelijk om te zeggen van nou, we gaan 10% van de mensen alvast naar het testslot sturen. En de andere 90% gaat gewoon naar het productieslot. Zodat we van die 10% alvast kunnen leren of de nieuwe versie goed genoeg is. Waarbij je de instrumentatie uit de applicatie haalt om die input te geven in jouw development omgeving, zodat je die continue verbetering daadwerkelijk kan gaan doen. Eigenlijk al het loodgieterswerk wat hierbij komt kijken, wordt steeds eenvoudiger met tools als Visual Studio Online. Ander concept, DevOps, ongetwijfeld hebben jullie ervan gehoord. Microsoft past DevOps zelf heel erg toe in de clouddiensten. Nou, wat is nou DevOps? Dat is weer die schutting weg tussen developers en beheerders. Zorgen dat beheerders ook input kunnen geven op de ontwikkeling. Die hebben ook eisen. Er was net een vraag rondom monitoring. De applicatie moet monitorbaar zijn. Nou, daarvoor moet je wel allerlei instrumentatie inbouwen in de applicatie, zodat dat te doen is. Nogmaals, vanmiddag ga ik daar meer over vertellen hoe we dat bij het grote sportsevent hebben gedaan. Tegelijkertijd moet je ook meer en meer ontwikkelaars betrekken bij het beheren van de applicatie. De Microsoft Azure productgroep past dit letterlijk toe. Er zijn dus ontwikkelaars en ook programmanagers van het team die het product bouwen, die eens in de zoveel tijd, zeg maar, pieperdienst hebben. Dus onderdeel zijn van het beheerteam. En daarmee de pijn voelen die een beheerder voelt, zodat het product weer beter gemaakt kan worden. Ik zie ook steeds meer wat klanten hier in Nederland die dat soort principes toepassen. En op die manier echt een betere gebruikerservaring kunnen krijgen. Meer en meer de gebruiker centraal zetten. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat Application Lifecycle Management en DevOps samen, de ALM visie van Microsoft rondom Visual Studio en Team Foundation Server samen met DevOps Modern ALM is. Wat ons betreft is Modern App Development, dus allerlei moderne architectuurprincipes waarvan ik er een aantal heb laten zien, maar juist ook Modern ALM om aan die belofte te kunnen voldoen. Wat dat betreft zullen jullie wellicht wel eens wat hebben gezien rondom Git en TFS. Wij gebruiken voor dit systeem zelf tegenwoordig Git. Git is voor de mensen die het niet weten veel meer een gedistribueerd versiebeheersysteem, waarbij Team Foundation Server echt een gecentraliseerd versiebeheersysteem is. Wat betekent dat? In een gecentraliseerd systeem gaat eigenlijk elke check-in en comments en het koppelen aan de work items allemaal via een centrale omgeving, een centrale server. Visual Studio Online kan als die server fungeren, maar Visual Studio Online kan ook zijn source control systeem gebruik maken van Git. Git is gedistribueerd, dus je hebt eigenlijk een eigen lokale repository waar je je commits elke keer in doet. En als je eenmaal klaar bent, zou je dat verder kunnen delen met andere mensen. Je hebt dus veel meer een offline experience. Met een volledige repository en alle geschiedenis van de check-ins lokaal staan. Branching en dat soort dingen werkt ook allemaal net even anders en eigenlijk een stuk eenvoudiger. Als je hier aan de rechterkant ziet, zie je dat gecentraliseerde versiebeheersystemen vooral goed zijn voor hele grote geïntegreerde codebases. Veel Microsoft producten zitten nog steeds in Team Foundation Server. Echter al die meer gedistribueerde teams waarbij gebruik gemaakt wordt van open source. Denk ook aan de Azure SDK en al die adoptie van open source technologieën in Visual Studio en alles wat Microsoft tegenwoordig aan open source doet, doen we veel meer met Git. Heel eventjes een paar dingetjes laten zien hoe wij deze applicatie aan het bouwen zijn. Dit is wel een aardige. Hier zie je een burndown grafiek, hoop ik. Van GD. GD is voor ons Global Delivery. Dat zijn onze mensen in India die versie 3 van deze applicatie aan het bouwen zijn. Met integratie met Xamarin en iOS applications. En evolutie van de API's. Er zijn bijvoorbeeld ook application insights voor monitoring aan het inbouwen. Om eigenlijk een hele end-to-end showcase te kunnen geven van het Microsoft portfolio. Als je kijkt naar, wat is nog meer aardig, hier wat open defects die ze hebben staan. En dan zie je dit soort dingen, de policy graph, daar zijn nog wat dingetjes in. Ik weet niet of het jullie was opgevallen, maar in de tablet applicatie loopt het nog niet helemaal, helemaal soepel. Er zijn nog wat localization problemen, dat soort dingen. Het is allemaal volledig online in te zien. Dit is de echte. Dit is de echte omgeving. We proberen eigenlijk alle onze principes die we evangeliseren, zeg maar, daadwerkelijk zelf toe te passen. Om ook een gevulde omgeving te krijgen die je kan gebruiken om te demonstreren. Nou, er is hier onze backlog. Nou, dat gaat lekker hier. Zo zie je hier dat we daadwerkelijk een product backlog item hebben met betrekking tot Xamarin. AC Notify is een nieuw framework wat we intern hebben ontwikkeld om op een eenvoudigere manier notificaties te kunnen doen. Geen push notifications, maar notificaties binnen de applicatie. Om daar event gedreven eigenlijk tussen componenten in de applicatie te kunnen reageren op dingen. Nou, we zijn ook wat data cleaning aan het doen, load testing. Security design review, we proberen dit letterlijk bijna als een soort product te ontwikkelen. En ook andere mensen erbij te halen die voor ons de security design doen. We werken ook nauw samen met een partner in Nieuw-Zeeland. Om dat hele gedistribueerde verhaal te kunnen doen. En als je naar onze backlog kijkt, dan zie je dat er meer werk bij komt dan dat we weg kunnen werken. Helaas is dat toch ook voor het algemeen al wel een probleem als je niet genoeg resources hebt in dit geval. Dus ik kan ook nog naar code toe. Oh, dat was de verkeerde link. Waar is de code? Code hier. Nou, de verbinding is niet rap hier. Nou, nog heel even hier in Visual Studio. Ik heb deze Visual Studio omgeving natuurlijk gekoppeld aan Git. En je ziet hier eigenlijk de hele solution terug. Aparte Windows Phone, Windows 8 applicaties. Met de aankondigingen van vorige week met betrekking tot de Universal Apps hebben we er weer een work item bij, zeg maar. Om daar beter gebruik van te kunnen maken, zodat we nog meer code kunnen delen tussen Windows 8 en Windows Phone. En dat valt ook heel nauw samen met ons werk met betrekking tot Xamarin, waarbij we C-sharp code proberen te delen over de diverse device applicaties. Maar het hele cloud project met verschillende notificaties en services en de web API's. En je ziet dat we netjes ook overal tests van hebben. Helaas nog wel een test coverage die ik te laag vind. Je kan je voorstellen. Ik moet inmiddels een beetje vaart maken en gaan afsluiten. Zie je maar, de tijd vliegt als je vragen toestaat. key takeaways. Modern business apps heeft niks te maken met Windows 8 applicaties. Of niks. Dat is maar een klein onderdeeltje. Het zijn niet gewoon applicaties op een device. Het gaat over hoe maak je moderne applicaties. Hoe pas je principes toe als snel inspelen op de behoeften van de gebruikers. En veel sneller feedback nemen. En een veel snellere en continue release lifecycle. De cloud is daarin, denken wij, cruciaal, omdat het nog steeds, zeker in grotere enterprises, best wel even duurt voordat je infrastructuur hebt en niet altijd kan inspelen op de behoeftes met betrekking tot gekke pieken in marketingcampagnes zoals Heineken bijvoorbeeld die doet. Het gaat dus niet over het opnieuw uitvinden van IT, maar eigenlijk de bestaande investeringen uitnutten die via moderne technologie beschikbaar stellen en daar nieuwe gebruikerservaringen op bouwen waarmee in dit geval veel meer en sneller verzekeringen kan verkopen. Is heel erg toepasbaar in vrijwel elk bedrijf als het gaat om eigenlijk het kantelen van bedrijfsprocessen. En niet meer alleen maar applicaties maken die alles kunnen, maar applicaties maken die specifiek geënt zijn op een specifieke activiteit van een specifieke gebruiker. Nou, dat betekent allerlei architectuurprincipes waar ik jullie er een aantal van heb laten zien. En ook dat gebruikers gebruik kunnen maken van het device wat zij hebben gekozen of wat zij meebrengen naar de organisatie. Ik heb een hele rits links, ik ga er hier even niet overheen. Daar kan je, als je de DEX downloadt, verder naar kijken. SQLite enzovoort zit er ook bij. Ik heb nog een call to action. Ik ben bestuurslid van de Azure User Group en ik heb ook een rol binnen de AISA en AISA Architectuur User Group. Er zijn twee sessies die er aan gaan komen. 1 mei bij Orduna in Utrecht en overigens de volgende datum is ook al aangekondigd, 19 juni. Dat is niet op een dag dat Nederland in het WK speelt, dat is een dag erna. We hebben eindelijk een keer op gelet. Agenda daar is ik doe mijn sessie die ik vanmiddag doe, dus als je er niet bij kan zijn, kom daarheen, die doe ik daar nog een keer. We gaan het ook hebben over media streaming in de cloud, alles rondom live streaming en video on demand. Erik Jans, mijn collega, zal daar meer over gaan vertellen. En we hebben nog een sessie van Eelco Koster, waarin hij onder de motorkap gaat kijken van Azure Websites. Dus die sessie heeft hij gisteren ook hier gedaan. Dus als je daarmee geweest, dan kun je beter misschien 19 juni komen, waarin we een aantal... Lijkt mij dat je dan deze luidspreker uitzet, toch? Ja. Het is ook al tijd. Ik ga afronden. De ISA, Architectuur Use Group, wat ISA eigenlijk probeert te doen, is van architectuur echt een vakgebied te maken. Zij zijn heel, heel nauw bezig geweest, overigens ook met de spreker die we gisteren hadden, Erik Gamma en Grady Booch, en allemaal hotshots uit de wereld van architectuur. Hebben ze een architectuur skillset, zeg maar, samengesteld, die veel verder gaat dan alleen maar technologie. Om een succesvol architect te zijn, en daar ben ik ongetwijfeld van overtuigd, moet je meer kunnen dan alleen maar modelleren en uitleggen hoe dingen werken en wat code kloppen. Je moet ook goed kunnen communiceren, teams aan kunnen sturen, de business snappen om die brug te kunnen slaan tussen de technologie. Nou, daar gaat deze architectuur gebruikersgroep over. Dus het is geen .NET user group waar we het hebben over .NET. Het gaat echt over architectuur waar we interactief met elkaar interacteren over allerlei onderwerpen. Op het algemeen met wat sprekers, maar ook met heel veel ruimte om een beetje te netwerken en wat andere mensen te leren kennen. Nou, daar zijn ook een aantal sessies. Volgende keer is het bij Microsoft op 27 mei. Aanrader om ook eens te komen kijken als je architect bent of aspiraties hebt om architect te worden. ISA heeft ook een heel certificatieprogramma voor architecten, waarbij je door andere architecten, zeg maar, wordt beoordeeld of jij jezelf architect zou mogen noemen. Zij proberen dit echt wereldwijd als een soort van standaard te verheffen voor architectuur. Erg interessant. Bedankt. Nog een shameless plug. Vanmiddag, zelfde zaal, 12:15, ga ik heel veel vertellen over dat grote sportsevent wat in februari aan de gang was. En hoe we daar global scale hebben bereikt. 100% uptime. Gebruik hebben gemaakt van 4 datacenters. Ook daar weer een hele rits aan architectuurprincipes. Bedankt voor de aandacht en veel plezier vandaag.